Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. En dat geldt ook voor u, meneer Van 't Hof. Oei, ik zat gelijk weer recht in mijn bank en keek naar mevrouw Van der Most. Als zij leerlingen met u aansprak, moest je altijd oppassen. Als ik net Monique waarschuw, is er voor u geen enkele reden om te denken dat deze waarschuwing niet op u van toepassing zou zijn. Zo, een hele volzin, dacht ik. Maar ik had de waarschuwing dus net gemist. Waarschijnlijk omdat ik net als Monique met mijn rug naar haar toe zat. Ik was aan het kletsen. Onze lerares Nederlands van 2 VWO zette aan het begin van het jaar duidelijk neer wat zij wel en wat ze niet toestond in de les. Ik glimlachte beleefd naar haar en boog me ijverig over mijn boek. Dat is in zulke situaties het wijste om te doen. Wat vriendelijker klonk het nu van vooruit de klas. Kijk Hans, als iedereen als het zo uitkomt gezellig gaat zitten praten, dan zullen jullie van de grammatica nooit echt iets begrijpen. Zo, gelukkig was ik gewoon weer Hans, want voor hetzelfde geld liet ze me vrijdag het 7e uur terugkomen. Het is goed gekomen tussen mij en mevrouw Van der Most. Ze gaf gewoon goed les. Ze hield van haar vak en toch ook een beetje van ons, haar leerlingen. En dat kon je merken, ook aan haar strakke leiding. Je hebt ook leraren die niet zo sterk in hun schoenen staan. Die laten het een beetje op hun beloop in de klas. Zo'n leraar heb ik ook wel gehad. Aan het begin kon die nog populair zijn, want zo'n beetje alles mocht in zijn les. Maar na een paar maanden was de situatie zo waardeloos dat hij halverwege een les riep: jullie bekijken het maar. En toen liep hij weg, de klas uit. Paulus zet aan het begin van de Korinthebrief de toon. Scherp roept hij de gemeente daar tot de orde. Wat is dat met die verdeeldheid bij jullie? Dat kan gewoon niet. En een stukje verderop lijkt Paulus een beetje op die lerares. Hij waarschuwt de Korintiërs. Wat voor de Joden geldt, geldt net zo goed voor jullie, geroepen heiligen van Korinthe. Het gaat niet om wonderen, het gaat niet om wijsheid, maar het gaat om een gekruisigde Christus. Knoop dat in je oren. Want, beste Korintiërs, het gaat erom dat jullie één zijn met Christus. Door hem worden we namelijk verlost. En 4 hoofdstukken lang gaat de apostel dan met de gemeente van Korinthe in de slag. Hij haalt daarbij alles uit de kast. Hij prijst hen waar hij kan. Aan het begin van de brief doet hij dat als hij zegt dat ze rijk zijn vanwege de gaven die ze van God hebben gekregen. Met name hun spreken en hun kennis. Maar zoals gezegd, hij wijst hen ook scherp terecht. En hij laat daarbij ook al wat ironie uit zijn pen vloeien. Misschien wilt u met me meelezen in hoofdstuk 4, vers 7 en 8 zie je daarvan een voorbeeld. We lezen straks nog een stukje uit hoofdstuk 4. Paulus schrijft daar in vers 7 van hoofdstuk 4. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is? Alles is u geschonken. Dus waarom schept u dan op alsof u het zelf verworven hebt? Maar natuurlijk, u bent al helemaal verzadigd. U bent al rijk. U bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn. De bezorgdheid van Paulus voor deze gemeente is oprecht. Dat blijkt wel uit het vervolg van hoofdstuk 4. We lezen hem verder bij vers 14. Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Door Christus Jezus ben ik uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op mij na te volgen. Daarom ook stuur ik Timotheus naar u toe, die mijn geliefd kind is. Trouw aan de Heer. Hij zal u in herinnering brengen hoe ik in verbondenheid met Christus Jezus leef. Dat is wat ik overal aan iedere gemeente leer. Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. Maar ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil. En dan zal ik wel te weten komen of die opscheppers het bij woorden laten, of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dus wat wilt u? Moet ik met de stok naar u toe komen of liefdevol en zachtmoedig? Hoort u dat Paulus zijn emoties niet verstopt? Hij laat de Korintiërs zijn betrokkenheid zien. Maar door alles heen klinkt heel duidelijk zijn boodschap. Korintiërs, niets anders dan dat dwaze kruis is jullie redding. Was daar dan een probleem in Korinthe voor de Korintiërs om dat geloof vast te houden? Werden ze onderdrukt? Werden ze vervolgd? Nee, dat was niet waar de gemeente van had te lijden. In Thessalonica, die andere gemeente, was dat bijvoorbeeld wel aan de hand. Daar hadden de Joden ervoor gezorgd dat de groep christenen die zich van hen had losgemaakt in de stad in een kwaad daglicht stond. Die jonge gemeente daar, die ging daaronder gebukt. In Korinthe hadden ze van die Joden geen last. Integendeel, we lazen net in Handelingen 18 dat Sosthenes, de leider van de synagoge, een pak rammel had gekregen. En de Joden hebben zich daarna gedijst gehouden. De Korintiërs hadden dan ook geen probleem met de Joden, maar met hun eigen band met het heidendom. Daarvan heeft Paulus, die inmiddels in Efeze zit, lucht gekregen. Via de mensen van Chloe heeft hij het een en ander gehoord en dat heeft hem ongerust gemaakt. Er is allereerst verdeeldheid in de gemeente. En ten tweede, er wordt laatdunkend met minachting over hen gesproken. Paulus heeft al vaker laten merken dat zijn eigen figuur niet zo belangrijk is. Hij zei een keer zoiets van: als andere leraren verder bouwen op mijn werk, dan is dat prima als God de eer maar krijgt. Maar nu, hier in Korinthe, zit er aan hun houding tegenover Paulus een luchtje. Ze zijn namelijk nogal verrukt over Apollos. Nou, dat is helemaal niet zo erg, want het is een beste broeder, recht in de leer. Maar het is de reden waarom ze hem wel hoogachten. Namelijk omdat Apollos een bekwaam spreker was en een zeer geleerde man. En daar hielden ze in die Griekse stad wel van. Wat dat betreft viel Paulus een beetje tegen. De valkuil voor de Korintiërs was nu dat ze de menselijke wijsheid vereerden. En dat leidde tot onverkwikkelijke taferelen. Wie preekt de zondag? Ik hoop Apollos. Nee, Apollos spreekt aanstaande zondag in Kengre, heb ik gehoord. Maar dat is hier maar 16 kilometer vandaan, dus ik zit zondag mooi daar in de kerk. Die man kan mij zo raken, hij spreekt zo wel overwogen, hij is zo erudiet. Je kunt er geen speld tussen krijgen. Deze hang naar wijsheid is onderdeel van de cultuur die heerst in Griekenland. Nou ja, in ieder geval bij het ontwikkelde deel van de bevolking. En het is natuurlijk belangrijk dat je daarbij hoort, ook voor de christenen in Korinthe. Kort voordat Paulus in Korinthe kwam, was hij in Athene geweest, de bekende hoofdstad van Griekenland. Nou, voor de moderne wereld van toen was daar op het gebied van de wijsheid natuurlijk het neusje van de zalm te vinden. In Handelingen 17 lezen we dat de Atheners Paulus meenemen naar de Areopagus. Voor een filosoof, voor een denker, the place to be. Ze zeggen tegen hem: kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren. We willen graag weten wat u bedoelt. Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, voegt daaraan toe: alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders de tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. En Korinthe deed natuurlijk niet onder voor Athene. Ook hier kon je op intellectueel gebied je hart ophalen. Alle smaken waren verkrijgbaar. Nou lijkt het erop dat de Korintiërs met Apollos wel durfde pronken. Met hem konden ze in de stad goed meekomen. Zo'n man, daarvoor hoefde je niet te schamen. Een stukje verderop in Handelingen 18 lezen we over Apollos. Hij verkondigde geestdriftig de leer over Jezus die hij zorgvuldig uiteenzette. En een stukje verder, Hij slaagt daarin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen, door op grond van de schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is. Zo, kijk eens even, dat is onze man. Zagen jullie dat? Hij pakte ze zo in. Zo keken de Korintiërs naar hem. Of iets meer sophisticated, iets meer verfijnd, zeiden ze. De heren schriftgeleerden konden hem niet van repliek dienen. Mij dunkt dat hij hen afdoende de mond heeft gesnoerd. En dan schrijft Paulus in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Angstig en onzeker was hij toen hij bij de Korintiërs kwam. Weet u waarom? Waarschijnlijk door wat hij kort daarvoor in Athene had meegemaakt. Want hoewel een enkeling zich bij hem aansloot in Athene, was de reactie van de anderen op zijn boodschap ontmoedigend. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daarmee de spot, terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens komen vertellen. Korintiërs, zegt Paulus nu, de boodschap van het kruis is dwaasheid in de ogen van de Jood en van de heiden, hoe je het ook verpakt. In hun ogen is het kruis de dwaasheid gekroond. En hoe hard je ook je best doet, je kunt het kruis niet opsieren met mooie en wijze woorden, want het blijft dwaas en afstootwekkend voor Joden en Grieken. Gods wijsheid staat namelijk haaks op wat de wereld zoekt en bewondert. Ook al is zijn werk in Christus sterker en wijzer dan alles wat mensen willen en kunnen. Maar waarom wil Paulus deze tegenstelling zo aanscherpen? Waarom ziet hij in die wijsheid een gevaar? Dat kun je toch ook positief benaderen, dat een vlotte, geestdriftige en intelligente spreker mensen van buiten kan bereiken met het evangelie? Iemand daarop tegen? Nee. En ook Paulus steekt dan zijn vinger niet op. Hij is daar ook voor. Maar toch moet je over Paulus' bezorgdheid niet meewarig je hoofd schudden. De broeders en zusters in Korinthe waren hoogmoedig. Ze lieten zich voorstaan op hun Griekse wijsheid. En ze liepen daarmee het gevaar het woord van God voor mensenwoorden in te ruilen. Goddelijke wijsheid voor menselijke. En die menselijke wijsheid werd in de havenstad Korinthe heel losjes en fruitig gecombineerd met een beetje zedeloosheid. Er bestonden allerlei wijsgerige ideeën die prachtig klonk, waar je heerlijk over kon debatteren, maar die je toch alle ruimte gaven voor liederlijk gedrag. En de verleiding van de havenstad waren er vele, en dus ging de wijsheid daar hand in hand met allerlei uitspattingen. Ook de gemeente van Korinthe stond daaraan bloot. Dat blijkt eens te meer als we Paulus horen waarschuwen tegen misstanden in de gemeente. In hoofdstuk 5 stelt hij dat aan de kaak. Hij zegt, het is algemeen bekend dat er een geval van ontucht is bij u, dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt. Er is iemand die met de vrouw van zijn vader leeft. Een stukje verder schrijft hij, u hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. En hij waarschuwt hen om niet om te gaan met ontuchtplegers, geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars. Het woord van God kon hen daar juist nou tegen beschermen. Hoe belangrijk is het dus om dat woord niet uit te hollen of op te leuken door het in dezelfde vorm te gieten als de wereldse wijsheid. Je moet er dan op bedacht zijn dat je jezelf misleidt. In ons tekstgedeelte wijst Paulus de gemeente er nadrukkelijk op dat er met het evangelie een tegenstelling is gekomen in het leven van de Korintiërs. Het is zij en wij. Het evangelie is voor hen een dwaasheid, maar voor ons kracht van God. Broeders en zusters, het is heilzaam om die tegenstelling scherp te hebben in je leven. Zodra je water bij de wijn doet, als je de scherpe kantjes ervan afhaalt, dan verdwijnt de eenheid met Christus Jezus. Die deed zelf ook geen water bij de wijn. Hij verkondigde zijn radicale boodschap van bekering. De schriftgeleerden vonden dat een schandaal en ze daagden hem uit om een teken van de hemel te geven. Daarop keerde Jezus hen de rug toe en hij waarschuwde zijn discipelen voor het gif van de schriftgeleerden. Diezelfde schriftgeleerden zagen hun gelijk bevestigd toen ze niet veel later stonden toe te kijken hoe Jezus van Nazareth werd gekruisigd. Daar hing hij aan een paal, een vervloekte. Schandalig als je een volgeling bent van deze man. Net als, Jezus zijn discipelen waarschuwt Paulus nu de Korintiërs. In vers 23 schrijft hij: de gekruisigde Christus is voor Joden aanstootgevend. Skandalon in het Grieks. Schandalig. En de heidenen, die wijzen naar hun voorhoofd. Als je daarin gelooft. De beroemde componist Johann Sebastian Bach componeerde de Matthäus Passion. Dat is een muziekstuk waarin over het lijden van Jezus wordt gezongen. Over smaak valt te twisten, maar vriend en vijand vindt dit prachtige muziek. Ik zeg dat niet voor niets een beetje scherp, vriend en vijand, want er is iets mee. Jaarlijks wordt dit muziekstuk uitgevoerd op vele plaatsen, en bijvoorbeeld ook in een kerk in Naarden. En daar komen dan als een soort traditie jaarlijks de kopstukken van de politieke partijen naartoe. Ik hoorde daarvan eens een verslag op de radio. De bezoekers werd gevraagd wat ze ervan vonden. En één, een niet-gelovige, vond vooral O Haupt vol bloed ontwonden zo prachtig. Zo liefelijk vooral. Het geeft ook een diep religieus gevoel. Toen de verslaggever doorvroeg over de inhoud, namelijk over het hoofd van Jezus vol bloed en wonden, stelde ze geërgerd: ja, dat vind ik natuurlijk een beetje onzin. Ik stel voor dat we nu gaan luisteren naar dit koraal. Het duurt maar 2 minuten. Kijk, broeders en zusters, het ging me naast de muziek ook om die beelden die u zag. We hoeven het lijden van onze Heer Jezus niet te verheerlijken, maar we mogen het ook nooit uit het oog verliezen. Dit is namelijk Gods kracht en wijsheid. Deze man aan het kruis, met zijn hoofd vol bloed en wonden. Van hem gaan we straks weer eten en drinken. Van hem verwachten we het leven. Heb ik dat dan niet zonder hem? Nee, zonder hem ben je verloren. Sta je al met één been in het graf. Want je zonden en je ongerechtigheden blijven dan tussen jou en de God die leven geeft. Door deze Jezus aan het kruis straft God ons niet naar onze zonde en vergeldt hij ons niet naar onze schuld. Maar zover het oosten is van het westen, zover heeft hij door deze Jezus aan het kruis onze zonde van ons verwijderd. Begrijpt u dat dit je in botsing kan brengen met de wereld om je heen? De wereld die zo zelfbewust is, die vaak leeft voor de kick, voor de snelle bevrediging. Die wereld, die wijst dit lijden van Jezus af. En als ze beleefd zijn, dan zeggen ze dat ze het onnodig vinden. Dwaas. Hooguit kan een mens eens tekortschieten, maar dan zoekt hij voor zichzelf iets nieuws op de markt van geestelijke mogelijkheden. Maar als we God geloven, dan is de gekruisigde Jezus juist onze wijsheid. Niet om over op te scheppen, op de Areopagus, maar om je voor te buigen, om te knielen voor het kruis. Want Paulus schrijft, door Christus worden wij rechtvaardig en heilig, en door hem worden wij verlost. Daarom, gemeente, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor de dank en eer. Amen.